Gemeente, wij verzoeken u deze dienst te willen aanvangen met het zingen van Psalm 19 en daarvan de versen 1 en 5. Psalm 19, vers 1, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen. En wat er verder volgt in het vijfde vers, wij noemden u Psalm 19 vers 1 en 5. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen uit de evangeliebeschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, en daarvan vers 19 tot en met 31. Johannes 20, vanaf vers 19. Maar vooraf vragen wij uw aandacht voor de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Johannes 20 vanaf vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn ze die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, laten we verder zingen uit Psalm 9, het 1e en het 11e vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Psalm 9, het eerste en het elfde vers. Met de hulp van de Heer wil ik u een preek lezen van dominee G.J. Baan over Johannes 20, het 30ste en het 31ste vers. Wat we nogmaals lezen. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. De collectezang is uit Psalm 77, het zesde, het zevende en het achtste vers. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. En ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77, het zesde, het zevende en achtste vers. Inmiddels worden uw gaven ingezameld en de Heer zegende u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, in Psalm 87, een van de zogenaamde zendingspsalmen, lezen we in vers 5. En van Sion zal gezegd worden, die, en die is daarin geboren, en de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. In dit vers staat Sion voor Gods kerk, zijn koninkrijk. We kunnen dit op twee manieren zien. Allereerst wordt ons hier gezegd dat het aantal inwoners van de stad Sion toeneemt. Gods kerk wordt uitgebreid. En dat blijft doorgaan tot de laatste dag van de wereldgeschiedenis. De Heer zorgt ervoor dat er mensen worden bekeerd en toegevoegd aan zijn grote wereldwijde koninkrijk. Hij doet dit ook door middel van evangelisatie. Dichtbij, hier in de gemeente en veraf. Daarnaast, en dat is even belangrijk, geldt van diezelfde stad dat de Heere de mensen, de kinderen die daarin geboren zijn, zal bevestigen. Gods kinderen worden bevestigd, onderhouden. Het Hebreeuwse woord voor bevestigen betekent hier funderen. God geeft de mensen die in Sion geboren worden een fundament. Hij bouwt hen op het fundament van zijn woord, het evangelie. Hij maakt hen al vaster op het fundament van het geloof. Om zijn koninkrijk uit te breiden en de gelovigen te funderen, gebruikt God zijn woord. Daarover willen we vandaag samen nadenken. Hoe gebruikt de Heer zijn woord tot uitbreiding van zijn koninkrijk, de bevestiging en fundering van de mensen die daartoe behoren? We lezen daarover in de tekst uit Johannes 20, de versen 30 en 31. Wat we nogmaals lezen. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn beschreven in dit boek, het Johannesevangelie, en ook niet op een andere plaats in de Bijbel. Maar deze, dat zijn andere tekenen, zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Deze geschiedenis verplaatst ons naar de tijd na Jezus' opstanding. Het thema van de preek is tekenen na de opstanding. Twee gedachten. Ten eerste tekenen tot versterking van het geloof. En ten tweede tekenen tot bewerking van het geloof. Dus het thema is tekenen na de opstanding. Twee gedachten. Tekenen tot versterking van het geloof. En ten tweede tekenen tot bewerking van het geloof. De apostel Johannes schrijft over de tekenen die Jezus deed op twee manieren. Ten eerste om het geloof te versterken. Jezus deed deze tekenen in het bijzijn van zijn discipelen, zodat ze bevestigd werden in hun geloof. Daarnaast, en dat is een belangrijk punt, schrijft Johannes over de tekenen om het geloof te bewerken. De Bijbeltekst zegt, opdat gij gelooft en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het is opmerkelijk dat de evangelist hier de lezer zo persoonlijk aanspreekt. Je ziet dat bijna nooit in het evangelie. Het komt in het Oude Testament bij de profeten vaker voor. Toch staat het hier, heel persoonlijk, zelfs tweemaal. Opdat u, opdat jij gelooft. De eerste gedachte. In de Bijbel worden 10 gelegenheden genoemd waarin Jezus zich na zijn opstanding aan mensen openbaart. Hij maakt zich letterlijk aan hen bekend en zichtbaar. Dat doet hij bijvoorbeeld op de opstandingsdag aan de vrouwen. Ook ontmoet hij Petrus en vertoont zich aan hem. Een week later laat hij zijn handen en zijn zijde zien aan de discipelen en aan Thomas. Deze openbaringen hebben 2 kanten. Ze zorgen ervoor dat hij zichtbaar is. Tegelijkertijd geeft hij de mensen aan wie hij zich openbaart de gelegenheid om hem ook letterlijk te zien. Deze beide aspecten moeten samenkomen. Denk aan het voorbeeld van Maria Magdalena. Jezus openbaart zich wel aan haar, maar door de sluier van haar tranen ziet ze hem in eerste instantie niet. Pas later wordt hij voor haar zichtbaar. Dit maakt duidelijk hoe nodig het is dat de Heer in zijn heerlijkheid naar ons toe komt. Dit is de eerste betekenis van het woord tekenen. Het tonen van zijn heerlijkheid. Maar het is ook nodig dat we oog krijgen voor wie hij is. Dit is de tweede betekenis van dat woord, namelijk het zien van de Zoon van God. Na zijn opstanding doet Jezus dit 10 keer alleen aan zijn kinderen. Het benadrukt hoe belangrijk het is dat je het geloof ontvangt. Want dan openbaart Jezus zich aan jou en mag je hem zien zoals hij werkelijk is. Daarbij valt ook de symboliek op van de eerste dag van de week. En de 8e dag, een week later, dat is de zondag. En de volgende zondag, de opstandingsdag. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Een nieuwe schepping. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij openbaart zich aan ons als de meerdere David, als profeet. Als de meerdere Salomo, dus als koning. En als de meerdere Melchizedek, als priester. Hij openbaart zich als Christus, de van God gezonde Messias, de gezalfde. Er gebeuren wonderen als Jezus zich openbaart. En als hij voor het eerst of opnieuw alles nieuw maakt voor je geestelijk leven. Paulus drukt het krachtig uit. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Dan sta je op uit het graf van de geestelijke dood. Je gaat de Heere zoeken en dienen met heel je leven, gericht op hem, met al het vallen en opstaan daarbij. Dan wordt hij de eerste en verlangen we ernaar hem te volgen. Kun jij dat ook zeggen? Ik volg hem na. Natuurlijk kan dat alleen als hij je roept. En dat doet hij. Denk aan Levi, die hem volgde. Zacchaeus, die uit de boom klom. De discipelen die hun boot verlieten en hem volgden. Overal vandaan roept hij mensen en kinderen. Bijvoorbeeld van onder een vijgenboom. Bij Johannes de Doper vandaan. Volg mij, klinkt het. Ze hebben die oproep gehoord en zijn hem heel hun leven blijven volgen. Vaders, moeders, ouderen, verlangen we hem te volgen. En jij, jonger of meisje, waar roept hij jou vandaan? Gemeente, het geloof van de discipelen moest opnieuw werkelijkheid worden. Het was helemaal ingezakt. Ze hadden Jezus aan het begin van zijn lijden allemaal verlaten. U kent de geschiedenis. Ze waren weggelopen, allemaal weggevlucht. En wat gebeurde er op die eerste zondag? Petrus en Johannes gingen naar het graf, maar de discipelen gingen wederom naar huis. Ze gingen niet naar de andere discipelen. Het zou goed kunnen dat dit een aanklacht is, want die hele zondag leek hun geloof weer in te zinken. Ze waren bang en kwamen 's avonds bij elkaar met 10 mannen. achter gesloten deuren uit angst voor de Joden. Wat was er nog over van hun geloof? Bij Thomas in elk geval niet veel, want hij was er niet eens bij. Thomas Didymus was met hen niet toen Jezus daar kwam. Stel je voor dat je niet in de kerk bent en de Heere Jezus komt om je op te zoeken. Ik zeg het naar de mens, want God weet je natuurlijk overal te vinden. Die twee moeten samenkomen. Maar Jezus kwam. Het staat meerdere keren opgeschreven. Op die eerste dag kwam hij, terwijl de discipelen achter gesloten deuren waren vergaderd. En stond hij in hun midden als de opgestane zaligmaker. Hij openbaarde zijn heerlijkheid. En even later, we lezen het in vers 24, kwam hij opnieuw. Na 8 dagen kwam hij. En Thomas was erbij toen Jezus daar kwam. Jezus kwam. Ook in deze dienst komt hij naar jou, naar u toe. En spreekt je heel persoonlijk aan, opdat je gelooft. Niet je buurman, niet je vrouw, niet je man, maar opdat jij gelooft. Het eerste wat dan opvalt is dat er staat Jezus. Daar begint de tekst in vers 30 mee. Jezus van Nazareth. Jezus die dood was en wiens naam nauwelijks meer werd genoemd. Jezus de opgestane openbaart zich aan 2 mensen. Op weg naar Emmaus. Aan 2 mannen in het veld. En aan de discipelen. Jezus verschijnt aan de vrouwen en aan 500 broeders tegelijk. Jezus die de opstanding en het leven is. Jezus dan. Het woordje dan staat er niet voor niets. Het verwijst naar alles wat er is gebeurd. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen gedaan. Maar er was toch al een heel groot teken gebeurd. En welk teken, jongens en meisjes? De opstanding. Is er een groter teken dan dat? Nee toch? Wie kan ooit een dode levend maken? Laat staan zichzelf en dan die grafsteen afrollen? En al die andere wonderen en tekenen die gebeurd zijn? Jezus leeft. Hij gaat door met vele tekenen. We kunnen, gemeente, de tekenen en wonderen van de Heere Jezus indelen in 3 periodes. Over de tijd voor zijn dood noemen de evangelisten er samen ongeveer 20. Sommigen worden meerdere keren vermeld. Denk maar aan de doden die hij opwekte en de melaatsen die hij reinigde. De doven gingen horen, de blinden zien en de kreupelen gingen lopen. Maar het grootste wonder, dat is dat het evangelie aan de armen wordt verkondigd. Allemaal tekenen om zijn heerlijkheid te tonen. Het doel van deze tekenen wordt in het Grieks aangeduid. Met de heerlijkheid die Jezus hierdoor openbaart. Hij laat zien hoe machtig hij is. Zelfs om het dode hart tot leven te wekken. De 2e periode was de opstandingsdag. Toen deed hij nog meer wonderen, tekenen, zoals staat in vers 30. Die staan niet in de Bijbel, maar ze werden wel gedaan in het bijzijn van de discipelen. De Heere heeft ze om een of andere reden niet in de Bijbel laten schrijven. Toch zijn het ook tekenen om zijn heerlijkheid te tonen. En dan de 3e periode. Johannes 21, het laatste vers, duidt dat aan. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Johannes gebruikt hier wel andere woorden, maar ze verwijzen ook naar die tekenen. Er waren er zoveel dat als je die in boeken had opgeschreven, de wereld het aantal boeken niet zou kunnen bevatten. We moeten dit niet letterlijk invullen. Maar Jezus deed talloze tekenen na zijn opstanding. Hij gaat ook nu nog door, want hij is een trouwe koning. Hij laat de werken van zijn handen niet varen, ook in jou, in uw leven niet. De wonderen zetten zich voort, breiden zich uit als een grote stroom van Gods genade. Tekenen om zijn heerlijkheid te laten zien, dat is het objectieve, het voorwerpelijke doel, om de heerlijkheid van God al meer te laten worden. Dat is het doel van de kerkdienst, want Jezus doet die tekenen in aanwezigheid van zijn discipelen. Zie je het voor je? Thomas, kom er eens bij. Kijk eens naar mijn handen en mijn zij en voel het zelf maar eens. Kijk eens naar mijn voeten. Ik ben het toch zelf. Dat zijn tekenen. Je mag er ook woorden en lessen onder verstaan die hij tot hen spreekt. Hij vertroostte hen hierdoor en leerde hen wat meer. Die tekenen staan dan wel niet in de Bijbel, maar ze werden in hun harten geschreven. Om zijn heerlijkheid te tonen, zingen we in Psalm 68, vers 8. De Heer die hem verkozen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, zal hier ook eeuwig wonen. Mag ik vragen aan u, aan jou, die de Heer kent, heb jij ook wat meer geleerd? Is het leven van genade iets wat telkens weer meer wordt? Ja, dan word je wel minder in jezelf. En voor je waarneming word je soms ook zondiger, bozer, afhankelijker. Dan moet je buigen voor de Heere. Maar de Heere leert je meer van hem. Hij doet die tekenen om zijn heerlijkheid te tonen en die laat hij zien in de groei van jouw geloof en de troost die hij geeft. Wat is dat eigenlijk, die groei in de genade? Dan gaan we naar het woord, naar tekenen, om zijn heerlijkheid te laten zien. Dan ga je al meer zien van hem. In Papua zijn heel veel mooie vlinders te zien, wel duizenden. Je staat er versteld van hoeveel schoonheid die kleine dieren hebben. Sommigen zijn niet veel groter dan een speldenknop. Anderen veel groter. In allerlei variaties en kleuren. Iemand die zijn leven wijdde aan het zoeken van vlinders over de hele wereld en ze verzamelde, vertelde: ik zie er steeds meer in als ik me in zo'n diertje verdiep. Nu zegt de Heere Jezus met dat woordje tekenen: ik laat mijn heerlijkheid al meer zien, mijn grote macht, mijn trouw die nooit vergaat, mijn zondaarsliefde, mijn ontferming, mijn genade. Er is steeds meer van zien. Dat is groei in de genade. Het straalt natuurlijk ook naar buiten. Daar gaat het in deze tekst niet over, maar het heeft wel zo'n uitwerking. De discipelen gingen de wijde wereld in als gezanten van Christus wegen om te prediken en het evangelie te verkondigen. In die 32 dagen na die achtste dag sprak hij met hen over de dingen van het koninkrijk van God. 40 dagen lang, krap 6 weken lang, deed hij die tekenen. Onze Bijbel was er nog niet op het moment dat Jezus die tekenen deed. Maar Jezus schreef die op in hun hart. Dat doet hij nog. En als je dan in je hart kijkt, is dat oneindig veel mooier dan zo'n prachtige vlinderverzameling of wat dan ook. Oneindig veel mooier dan het ruime hemel rond is de heerlijkheid van Christus. Een poosje geleden vroeg een kind mij: wat is dat nu, de heerlijkheid van de Heere Jezus? Ik zei: hoe mooi, hoe lief, hoe vriendelijk, bewogen en barmhartig hij is. En hoe Jezus zijn kinderen altijd weer opzoekt en nooit loslaat. Dat zijn tekenen na zijn opstanding, tot versterking van het geloof. We zingen daarvan uit Psalm 65, vers 4 en 5. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. En wat er verder volgt in het vierde en het vijfde vers van Psalm 65. We komen tot ons tweede punt. Tekenen tot bewerking van het geloof. Maar deze zijn geschreven. Jezus heeft na zijn opstanding veel tekenen gedaan. Er zijn tekenen die wel in de Bijbel staan, maar ook tekenen die Johannes niet heeft beschreven. Johannes heeft maar 7 wonderen beschreven. Het gaat hem vooral om de theologie over de Heere Jezus, over het geloof. Maar deze dingen die wel in de Bijbel staan, die we uit de schrift kunnen halen, zijn daar geschreven om te geloven. Het is alsof de Heer het wat verduidelijkt. Hij zegt, ik heb allerlei dingen gedaan in de harten van mijn kinderen. Je kunt het niet altijd helemaal opschrijven wat daar precies gebeurt. En het is ook lastig om het uit te leggen. Ook staan ze niet allemaal in de Bijbel. Maar zijn tekenen zijn er in overvloed om de gelovigen te bevestigen en om de heerlijkheid van Christus te tonen. Er staan echter ook dingen in de Bijbel voor mensen die nog niet geloven. Het woordje opdat wordt 2 keer gebruikt. Opdat gij gelooft wil zeggen dat ze nog niet geloven. Er staat ook opdat gij gelovende. Daarmee worden degenen bedoeld die gaan geloven. Die tot God bekeerd worden. De Heere trekt hen uit de macht van de duivel en ze ontvangen dat leven. Dat hebben ze in zijn naam. Vanuit onszelf hebben we dat niet. Hier zien we dus het tweede doel van de tekenen. Een teken wijst ergens naartoe. Een teken niet alleen tot verbreiding van Gods eer en de openbaring van zijn heerlijkheid, maar ook om te geloven dat Hij, de Heere Jezus, de Christus is. Daarom heeft de Heere in de Bijbel allerlei dingen laten schrijven. Daarom wordt er gepreekt of wordt er leesdienst gehouden. We lezen zelf de Bijbel. We onderzoeken de Bijbel op de Bijbelstudie, thuis, op de jeugdvereniging, de club, school en overal waar het woord open gaat. Daar heeft de Heere een bedoeling mee. Gemeente, de Heere weet dat we dat uit onszelf niet zomaar geloven. Dat gebeurt trouwens nooit. Daar is genade voor nodig. Daarom geeft hij genademiddelen. De Bijbel, de psalmen, de muziek, gebeden. Alles in en rondom de eredienst wat te maken heeft met het woord dat wordt uitgelegd. En dat aan uw en jouw hart wordt gelegd. Met dat grote doel heeft de Heere in de Bijbel al die dingen geschreven die erin staan. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat met een heel treffend beeld. God heeft als met zijn hand de Bijbel beschreven. Woord voor woord. Letter voor letter. Teken voor teken zelfs. Dat is waar Jezus op doelt als hij zegt: totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet 1 jota, nog 1 titel van de wet voorbij gaan. Al die letters rijgen zich aaneen tot woorden, en die woorden worden zinnen, en die zinnen worden verhalen, geschiedenissen. En al die Bijbelse tekenen heeft de Heere laten opschrijven om jouw hart te vernieuwen. Daarvoor moet je wel in de kerk zijn, net als Thomas en de discipelen. Want wie was er niet meer bij? Eerst ontbraken er 2. In mijn Bijbel staat boven vers 19, verschijning aan de 10 discipelen. Gelukkig staat er later Jezus en Thomas, verschijning aan de 11 discipelen. Jezus liet aan hen zijn tekenen en heerlijkheid zien. Maar ook Judas werd gemist. Hij had die tekenen niet meer nodig. Hij had het teken van de 30 zilverlingen ontvangen en was het eens geworden met het Sanhedrin om voor die prijs Jezus te verraden. Hij had het verradersloon ontvangen. Dat was meer dan alleen die zilverlingen, die penningen. Hij had het eeuwige strafloon gekozen. Hij koos als een verdwaasde in plaats van het leven de dood. Wie doet dat dan toch? Ben je zo dwaas? Gemeente, uiteindelijk zijn we allemaal zulke dwazen. We kunnen onze genadetijd zo verbeuzelen en de dag van de zaligheid aan ons voorbij laten gaan. Ook vandaag, als de netten van het evangelie weer uitgeworpen worden. Ik heb wel eens zo'n vissersboot gezien. Dan gaat het hele net onder water en komt er, als het goed is, voluit. Maar er zijn ook vissen die spartelen tegen en komen er nooit in. Ben jij zo'n vis? Zeg je, laat die dominee maar preken. En die ouderling maar preek lezen. Laat al dat werk van zending en evangelisatie maar gebeuren. Mij niet gezien. Misschien zeg je dit niet letterlijk. Bedenk wel het gevaar van mij niet gezien. Het werd voor Judas voor eeuwig verloren. De Heer heeft het behoud van zondaars op het oog. Daarom richt Johannes zich in 1 keer tot zijn lezers, ook al kent hij hen niet eens. Hij heeft geen bepaalde gemeente op het oog. Dat is anders dan met zijn brieven, die hij vooral aan de gemeente van Efeze richt. Johannes, die het evangelie, de brieven en openbaring heeft opgeschreven, is hierop een uitzondering. Het evangelie spreekt over dingen die gebeuren. Johannes laat vaak de Heere Jezus zelf spreken. Maar nu houdt hij daar in één keer mee op, voordat hij in het volgende hoofdstuk weer verder gaat met het doorlopende verhaal, richt hij zich tot de lezers en de hoorders, opdat u gelooft. Ziet u, zie jij hoe persoonlijk de Bijbel is? God spreekt ons door middel van zijn dienaars zelf aan. Het is Jezus die hier als het ware persoonlijk wordt ingevoerd. Wanneer Johannes hierover schrijft, is het ongeveer 60 jaar later. Hij is dan 90 jaar oud. Hij denkt terug aan de tijd dat Jezus die tekenen deed en aan alle tekenen die in de Bijbel staan. En dan gaat dat woord in één keer naar de hoorders toe. Hij zegt niet, omdat u gelooft, dat zou remonstrant zijn. Alsof Jezus de tekenen doet, omdat ik geloof. Nee, hij zegt, opdat. Hij alleen is de grote heilige, die heilig verklaard kan worden. Een Nederlandse priester, Titus Brandsma, is jaren geleden heilig verklaard door de paus. We kunnen respect hebben voor zijn moed en strijd tegen onrecht in de Tweede Wereldoorlog. En hoe hij zijn leven aflegde in een concentratiekamp in Dachau. Maar ware heiligheid wordt niet door mensen toegekend. Heiligen zijn er niet. Dat is Jezus alleen. En in deze grote zaligmaker heeft het behoud van zondaars op het oog. Opdat gij gelooft. We kunnen bekeringen op heel veel verschillende manieren beschrijven. De Heer Jezus doet dat in Johannes 3 met wedergeboorte. Dat mag u natuurlijk nooit losmaken van het geloof. En hij kleurt dat daar al in door het geloof te noemen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In Lucas 15 gaat het over bekering, de terugkeer van de verloren zoon. In andere hoofdstukken gaat het over Gods liefde, Gods ontferming. Maar hier staat het eenvoudige woord geloven, twee keer. Geloven bij aanvang, aan het begin, opdat gij gelooft. Voor mensen die nog niet geloven. Hij heeft het hier niet direct over mensen die al geloven. Dat komt verderop in deze tekst. Dan gaat het over geloven bij de voortduur. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Geloven. Wat geloof ik dan als de Heer in mijn leven komt? Als ik bekeerd word, wat geloof ik als God in mij werkt? Als hij mij trekt en zijn liefde in mijn hart uitstort? Hier heb je direct de antwoorden al. God komt. God trekt. God stort zijn wonderlijke liefde uit in mijn hart. God wordt de eerste. En ik ga hem volgen. De kern van het leven met God is dat Jezus de Christus is. En dat deze Jezus die de Christus is, de Zoon van God is. Dat is geloof. Eenvoudiger kan het niet worden gezegd. Leg er je hart maar naast en vraag je eerlijk af. Heb ik dat geloof? Ja, natuurlijk geloofde iedereen in de Heer Jezus. Als mens, althans. Er was niemand in die tijd die ontkende dat Jezus bestond. Hij liep daar. Hij deed wonderen. Mensen begrepen niet hoe dat kon, maar ze geloofden in Jezus. Gemeente, wij geloven allemaal toch wel in God. Maar als het daarmee ophoudt, is dat niet meer dan een historisch geloof. Als God in je leven werkt, ga je geloven dat deze Jezus van Nazareth de van God gezonde Messias is. De hoogste profeet, de enige hoge priester en de eeuwige koning voor al mijn zonden en heel mijn leven, dan is deze Jezus de van God gezonde Messias, de Heere van mijn leven, de Zoon van God. Daartoe dienen nu ook die andere welbeschreven tekenen. Ze dienen om de heerlijkheid van God te laten zien, maar ook dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. We zongen toch, o onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wien als aardrijks einden bouwen het wijdst gelegen strand, en ook wie de einden van deze aard bewonen, aanschouwen dag aan dag de tekenen die u almacht tonen, met vrees en diep ontzag. Gelooft u en geloof jij dat Jezus de Christus is? Is het nu zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. Paulus zegt het ook. Hij zegt tegen de stokbewaarder: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. In zijn brief aan de gemeente in Rome schrijft hij: indien gij met uw mond zult belijden, de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Het lijkt wel op onze tekst. Paulus kende die niet letterlijk, want Johannes schreef zijn evangelie na Paulus' dood, maar de betekenis ervan was hem zeker ter oren gekomen. Wie gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zal zalig worden. Weet je wat geloven is? Amen zeggen op dit woord. Dat gaat natuurlijk met heel je hart. En dat gaat ook tegen de zonden in. Je krijgt een haat tegen alles wat God haat. En je krijgt de Heere lief. Prachtig. Dat is geloven. Er staat nog iets bij. En op dat, hier zie je dat de Heer ook in het leven van iemand die zalig wordt als eerste doel heeft het geloof te versterken. Opdat gij gelovende, u en jij die aan het geloven bent en rust op Gods beloften, die u of jouw hart aan de Heer mag kwijtraken, u en jij die zegt: Heer, ik volg u, opdat u in dat gelovende leven het leven hebt in zijn naam. Hebben, en dit is het eeuwige leven, sprak Jezus in het hoge priesterlijk gebed, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij, God de Vader, gezonden hebt. Het eeuwige leven in zijn naam, door zijn werk. Lieve zondaar of zondares, buig je toch voor Jezus en val hem te voet. Vlucht tot zijn genadetroon. Leg je neer aan de voet van zijn vloekhout. Sta bij zijn geopende graf. Verlaat alle zonden en schuld en leg je aan zijn hart neer, opdat je het leven mag ontvangen in zijn naam en door zijn werk. Nog één ding. Het woordje in, zoals het hier vanuit het Grieks gebruikt wordt, wijst in combinatie met die naam op de noodzaak van het gebed. Bidden in mijn naam, zegt Jezus dan. Hoe kom ik dus aan dat geloof? Het is niet los te maken van bidden. Dat bidden is niet plichtmatig of onnadenkend, om het maar weer gedaan te hebben. Nee, dat is echt bidden vanuit het woord van onze God. Dat is het genademiddel wat de Heere je geeft om door zijn naam het leven te hebben. En het wonder, wie het leven ontvangt, houd dat voor eeuwig. God laat hem niet meer los. En met geloofsarmen houdt hij Jezus eeuwig vast. Niet in eigen kracht. Thomas, zie je het? Als ik me even terugtrek, dan gaat het helemaal mis. Maar steun op de kracht en de genade van je Heere en je God. Kolbrugge zegt over de ware bekering en Gods genade het volgende. Om de mens de diepte van Gods liefde te laten ervaren, slaat God hem een diepe wond. Hij laat de mens inzien dat hij een kind van het vlees, een kind des oordeels en een kind des toorns is. en dat hij in Gods ogen niet meer dan een vuile, melaatse zondaar is. Deze noodzakelijke stap wordt volledig door God bewerkt. De mens moet al zijn eigen inspanningen en goedheid opgeven en wanhopen aan zichzelf om gered te kunnen worden. Kolbrugge noemt dit proces per desperato, door de vertwijfeling heen. Zodra de mens van zijn eigen trots en zekerheden is ontdaan, kan God de wond helen. Genezing komt door geloof in Christus en in zijn volbrachte werk aan het kruis. Deze genezing is geen menselijke prestatie, maar een werk van Gods liefde en genade alleen. De vreugde van de verlossing wordt dan ervaren als er per contraria door het tegenstrijdige heen. God laat de mens eerst de diepte van zijn zonde zien, om hem vervolgens te verlossen en te genezen. Zo ligt de weg. Ik lees in zijn bekende leerredenen een klein gedicht over de zaligheid in het leven. En ik erf het eeuwige leven. Mijn zonden al en zonder tal zijn me uit genade vergeven. De eeuwige dood had ik verdiend. Ik erf een eeuwig leven. Komt, laat ons juichen en vrolijk zijn. Gods kerk, komt thuis en zing dan eeuwig. Ik zal u loven in eeuwigheid, omdat gij het gedaan hebt. Amen. Eindigen we met dank. Heere van de hemel, van de aarde, zo aan het einde van ons samen zijn komen we tot u en zeggen uw naam, ootmoedig dank voor alles wat u ons hebt gegeven. Het is uw goedheid, groot Heer. Uw goedheid is hemelhoog en duurt tot in de eeuwigheid. Heere, mogen we dan u en uw goedheid zoeken. En steeds meer ons aan u overgeven. Gedenk ons deze verdere dag. Breng ons vanavond ook samen. En helpt u dan onze dominee in de dienst, in de leerdienst, en schenkt u hem de hulp en leiding, de verlichting van uw lieve geest, maar ook de gemeente, een geopend oor en een geopend hart. Ja, laat uw woord zijn kracht doen en mogen we uw woord bewaren. Heer, we vragen het van u, uit genade. Uw naam tot eer om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 73, 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten en wat er verder volgt. Psalm 73, het 13e vers. eindigen we nu met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.